We zijn nog bezig met de Romeinenbrief, het duurt niet zo lang meer, maar we zijn in het 15e hoofdstuk aangekomen. Romeinen 15, vers 1 tot en met 13 is vanavond aan bod. En daar staat boven zwakken en sterken, en daar hebben we het de laatste twee weken ook al een beetje over gehad. Maar nog niet genoeg, blijkbaar. Dus vanavond gaat het er ook nog over. En ik zal het eerst voor u voorlezen. Romeinen 15... Vers 1 tot en met 13. Romeinen 15, vers 1. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te verdragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de beloften aan de vaderen te bevestigen, en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En verder zegt hij, wees vrolijk, heidenen, met zijn volk. En verder, loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs hem, alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn, en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat laatste is ook een hele bekende zegenbede. Nou, we zullen het heel stukje doorgaan. En ik wil vooraan beginnen, maar eerst even zeggen. De vorige twee keer hebben we hoofdstuk 14 behandeld. Dat ging ook over de zwakken en de sterken. En de zwakken, dat zijn de gelovigen die zich verplicht voelen om de ceremoniële wetten te blijven naleven. En de sterken zijn degenen die weten dat ze daar vrij van zijn. Bij vers 1, hier worden vooral de sterken aangesproken. Het gaat over de zwakken en de sterken, maar de sterken worden aangesproken. En Paulus rekent zichzelf ook tot de sterken. Hij zegt, wij die sterk zijn. Je zou kunnen zeggen dat de sterken verder zijn in hun geloof dan de zwakken. De sterken zijn meer volwassen. Ze onderscheiden beter wat echt belangrijk is en ze houden niet vast aan rituelen. Sterken zijn degene aan wie je ook de vrucht van de Heilige Geest kunt ontdekken. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En hier gaat het vooral om de sterken die wij of bij wie we het geloof heel sterk kunnen zien. Maar sterken weten ook wat genade is en ze leven uit genade. En ze kunnen daarom ook hun naasten vergeven. En daarom hebben de sterken ook een grote verantwoordelijkheid naar de zwakken toe. Rekent u zichzelf tot de sterken of misschien tot de zwakken? Dat is natuurlijk niet zo dat er twee groepen zijn, een groep zwakken en een groep sterken. Als het goed is, dan groeit je geloof geleidelijk vanaf het moment dat je tot geloof komt. En zo word je dus steeds sterker. Je zult ook steeds gelovigen tegenkomen die zwakker zijn dan jij, maar ook gelovigen die sterker zijn. En daarom is het misschien goed om te spreken over zwakkere en sterkere geloven, zodat je niet over die groepen spreekt, maar het is een schaal waarover je beweegt, zeg maar. Paulus spreekt in dit vers tot de sterkere. Wij zijn verplicht de zwakheden van de zwakkeren te dragen. En met dat dragen bedoelt hij geduldig verdragen, maar daarnaast ook dat we zelf die zwakheden gaan dragen. Dat wil zeggen dat wij, als het nodig is, onszelf aanpassen aan de zwakkeren. Zoals we de vorige week lazen in hoofdstuk 14, vers 15. Daar staat: maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Hier moet je dus aanpassen aan de zwakkeren. Maak van uw vrijheden geen gebruik als daardoor uw naaste bedroefd wordt of in verwarring gebracht wordt. En dat geldt natuurlijk ook zeker in de geloofsopvoeding van de kinderen en de jongeren in de gemeente. Wij sterken, zeg ik maar, ouderen, zoals Paulus ook zegt, wij sterken. We worden door Paulus aangesproken. We zijn verplicht de zwakheden van de kinderen te dragen en niet onszelf te behagen, schrijft Paulus ook. We mogen niet achterover leunen en mopperen hoe slecht de jeugd tegenwoordig is, want daarmee bedoelen we eigenlijk dat we zelf zoveel beter zouden zijn. Dat bedoelt Paulus met onszelf behagen. De sterkere mag niet van de zwakkere verlangen dat hij zich aan hem aanpast. Als je je kind plezier wilt laten krijgen in het fietsen, dan pas je je tempo toch aan het tempo van het kind. Anders zal het plezier er gauw afgaan. Vaak hebben we dat geduld niet en mopperen we op de traagheid van medegelovigen die minder sterk zijn dan wij. En niet onszelf behagen betekent dat we vrijwillig afstand doen van onze rechten of die vrijheden, omdat we rekening willen houden met de zwakkeren die daar nog niet mee om kunnen gaan. En ik zou willen zeggen, je bent pas sterk als je jezelf kunt aanpassen aan de zwakkeren. Dus je bent pas sterk als je je kunt aanpassen aan de zwakkeren. En dit komt straks nog een keer terug. Dan komen we bij vers 2. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen. En hier betekent behagen dus het goede voorhebben met je naaste, om hem op te bouwen. Met ieder van ons, bedoelt Paulus hier nog steeds, de sterken in het geloof. De naasten zijn hier in eerste plaats de zwakken in het geloof, die bedoelt hij hier. Maar uiteindelijk is die naaste ook iedereen, ook degene die nog niet tot geloof is gekomen en die hopelijk wel voor Christus gewonnen kan worden. Paulus geeft zelf het goede voorbeeld en dat wil ik met u lezen uit 1 Korinthe 9. Daar zegt Paulus hoe hij dat doet. 1 Korinthe 9, vers 19. Wat doet Paulus namelijk? Paulus schrijft daar: want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. Ik ben voor de Joden geworden als een Jood om de Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder wet. Hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus. Om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden. Hij zegt hier dat hij zelf voor de zwakken als een zwakke is geworden, om de zwakken te winnen. Dat is zijn doel. Maar let goed op, Paulus wordt zelf niet zwak. Hij wordt als een zwakke. Dat betekent in ieder geval dat hij zich inleeft in de situatie van de zwakke en hem probeert te begrijpen. Dat is wel het minste wat je kunt doen. In ieder geval veroordeelt hij de zwakke niet. Want als hij dat zou doen, dan zou hij het contact verliezen. Dan zou hij ze ook niet meer kunnen winnen. Nee, hij gaat als het ware door zijn knieën op het gelijke niveau om met ze te kunnen spreken. Vergeet even jezelf en verplaats je in de ander. En het doel is ten goede, tot opbouw. Staat, als we weer teruggaan naar het tweede vers van hoofdstuk 15 van Romeinen. Het is dus, het doel is tot versterking van het geloof van de zwakken en tot bevordering van de eenheid en harmonie in de gemeente. Dat is ook een zin uit het vorige hoofdstuk, vers 19. We hebben ook vorige week gelezen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Dus het is tot versterking van het geloof van de zwakkeren en ook tot bevordering van de eenheid en harmonie in de gemeente. En daarvoor moeten de zwakken niet een stap zetten, maar de sterken moeten die stap zetten. En in vers 3 staat de allerbeste reden om niet onszelf te behagen. Daar staat namelijk, Christus zelf heeft niet zichzelf behaagd. En als de Heer Jezus zichzelf niet behaagt, of als hij zichzelf had behaagd, dan zou hij in de hemel gebleven zijn. Dan was hij niet afgedaald naar ons niveau om al onze zwakheden te dragen. Maar hij was zo sterk dat hij zich aanpaste aan de zwakken. En dan komt dat weer terug. Je bent pas sterk als je je aanpast aan de zwakken. En hier wordt de Messiaanse Psalm 69 vers 10 aangehaald. En ook Jesaja 53, de bekende gedeelte dat hij al onze zwakheden en al onze ziekten op zich heeft genomen. Moeten wij als sterken in het geloof dan ook niet een stukje van onze vrijheid inleveren voor het heil van onze zwakke broeders en zusters? Als wij navolgers van Christus willen zijn, zullen we zijn voorbeeld zeker willen volgen. Dan komen we bij vers 4 en er staat wat al alles eertijds geschreven was. Daar bedoelt Paulus mee natuurlijk wat in de Torah geschreven staat. Het Oude Testament, wat toen de geschriften was. God heeft dat met een bedoeling laten opschrijven. Namelijk dat wij, de latere gelovigen, blijven hopen. En dat de hoop ook een levende hoop blijft. En die hoop die is niet iets vaags wat nog ver weg is. Nee, het gaat hier heel concreet om de hoop op de wederkomst van Christus en het aanbreken van het Messiaanse Rijk. En die hoop moeten wij behouden. Die moeten we levend houden. Dat staat hier in vers 4. En dan spreekt Paulus in vers 5 een bede uit. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Het is een bede, maar ook tegelijk een vermaning voor ons. Namelijk om onderling eensgezindheid van de sterken en de zwakken. Die eensgezindheid wordt gegeven door de God van volharding en vertroosting. En die eensgezindheid is niet dat we allemaal op dezelfde manier gaan denken. Nee, het betekent dat we allemaal de gezindheid van Christus hebben. En dat is dat we afstand doen van onze eigen rechten en dat we rekening houden met de zwakheden van elkaar. Dat is wat de Heer Jezus zelf heeft gedaan. Dat is die gezindheid van Christus. En in vers 6 lezen we dan, het resultaat is dan ook dat we gezamenlijk met één mond God verheerlijken. Vers 7, dat is eigenlijk een conclusie van hoofdstuk 14 van vorige week en de eerste verse van hoofdstuk 15. Alle gelovigen worden hier aangesproken. We moeten elkaar aanvaarden. Dat wil zeggen liefhebben en respecteren en ophouden elkaar te minachten of te beoordelen. Zoals ook Christus ons aanvaard heeft, betekent dat Christus ons tot voorbeeld is. Maar het betekent meer, namelijk dat omdat Christus ook onze broeders en zusters heeft aanvaard, moeten wij die broeders en zusters ook aanvaarden. Dat is tot heerlijkheid van God. De Heer Jezus zegt dat zelf al in Johannes 13, een heel bekend gedeelte. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen zien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dat is evangelisatie. Dat alle mensen zien dat wij discipelen van de Heer Jezus zijn. En dat zien we, dat zien de mensen als we liefde onder elkaar hebben. Kijk om je heen naar je broeders en zusters. En besef dat God ze allemaal lief heeft. En daarom moeten wij ook liefde onder elkaar hebben. In de volgende versen wordt de opdracht om elkaar te aanvaarden verder uitgewerkt en onderbouwd. Paulus die haalt een aantal teksten aan uit de schriften. In vers 8 begint hij al te zeggen dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Hier wordt met het woord besnijdenis bedoeld allen die besneden zijn. Dus het hele Joodse volk dus. Jezus Christus werd in de eerste plaats als dienaar gestuurd naar het Joodse volk. En Jesaja noemt hem ook de knecht des Heren. Dit gebeurde ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen. De waarheid van God is dat hij trouw is en zijn belofte altijd waar maakt. De Joden hebben Gods heil ontvangen omdat God dat aan Abraham had beloofd. God maakt zijn belofte hier waar. En de heidenen, wij dus, wij kunnen geen aanspraak maken op die belofte van God. En toch hebben de heidenen ook het heil ontvangen. Kijk in vers 9. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad bij de studie van hoofdstuk 11. Paulus waarschuwt in dat hoofdstuk de gelovigen uit de heidenen dat wij dus zijn, om ons vooral niet te verheffen boven onze Joodse medegelovigen. Wij verheerlijken God vanwege de barmhartigheid. Dat lezen we hier in vers 9. Omdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. En het Joodse volk verheerlijkt God vanwege de beloften aan de vaderen. Dat hebben we in vers 8 gelezen. En David zegt dat in Psalm 18, vers 50. Daarom zal ik u loven, zal ik uw Heere loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. En zo staat koning David hier dus als een gelovige, een Joodse gelovige, midden tussen en met de gelovigen uit de heidenen God te verheerlijken. Hij zegt dat. Daarom zal ik uw Heere loven onder de heidenvolken en uw naam zal ik psalmen zingen. In vers 10 laat Paulus zien dat het inderdaad de bedoeling is dat de gelovigen uit de Joden en uit de heidenen samen eensgezind God gaan loven. Hij citeert hier uit het lied van Mozes in Deuteronomium 32. Juich heidenen met zijn volk. Gezamenlijk dus. En als we dan vers 11 lezen, het derde citaat, dat komt uit een psalm, kent u dat? Loof de Heer alle heidenvolken en prijs hem alle volken. Weet iemand welke psalm dat is? Nee. 117, de kortste psalm. En ik heb al even met Mark overlegd, die gaan we zingen. Ja, Mark gaat u begeleiden. Die staat in opwekking nummer 54. Maar het is de kortste psalm en ik denk dat u hem al uit uw hoofd kent. Laten we die zingen. Opwekking 54. En let er heel goed op, die tweede zin vooral. was dus een tussenzang. Maar ik zei u, let op die tweede zin. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. De heidenen loven God vanwege zijn goede tierenheid en de Joden vanwege zijn trouw. Dat is wat ik net ook al zei. Dan komen we bij vers 12 en dan gaat het over een profetie van Jesaja, die is ook heel bekend. De wortel van Izzi zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De nakomeling van Izzi zal opstaan en heerschappij voeren over de heidenen en de heidenen zullen op hem hopen. De wortel van Izzi betekent hier in de eerste plaats natuurlijk een nieuwe scheut die uitloopt uit de afgehaakte boom. Dit verwijst naar het koningschap van David over Israël. Dat is gestopt, zeg maar afgehaakt bij de ballingschap. En de Messias is de nieuwe scheut, de nieuwe koning. Maar het verwijst ook naar de opgestane Christus, die na zijn dood weer opstond uit het graf. En op die opgestane Christus stellen de gelovigen uit de heidenen hun hoop. Hij is onze hoop. Paulus heeft geciteerd zowel uit de wet, Mozes, uit de profeten, uit Jesaja, en uit de geschriften, de psalmen. Dus de hele schrift getuigt ervan dat het Gods bedoeling is dat de gelovigen uit de Joden en uit de heidenen eensgezind God verheerlijken. Nou, dat laatste vers is een geweldige zegenbede waar Paulus zijn onderwijs van deze brief afsluit. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Hij wenst ons alle blijdschap en vrede in het geloven. Dat hebben we in het eerste lied uit Johan de Heer straks gezongen. Alle blijdschap en vrede in het geloven. Wat heeft een mens nog meer nodig? En die blijdschap en vrede krijg je van de God van de hoop. Dat is de opgestane Christus. Hij vervult ons met blijdschap en vrede. Als we als gelovigen de vermaningen van Paulus over eensgezindheid navolgen, zullen we inderdaad de blijdschap en vrede van God ontvangen. Andersom is het dus ook zo. Als je niet de gezindheid van Christus hebt, mis je ook de blijdschap en vreugde en vrede. Blijdschap en vrede krijg je als je een dienaar bent en als je je aanpast aan de zwakkeren. En niet als je jezelf behaagt. Merkt u dat ook wel, dat er mensen zijn die vooral vol zijn van zichzelf, vaak mopperen en ontevreden zijn? Dat hoort bij elkaar dus. Als je vol bent van jezelf, ben je niet vol van Christus. En dan heb je dus ook de blijdschap en vrede niet. Mensen die vol van Christus zijn, die hebben juist vaak wel die blijdschap en vrede in het geloof. Dat wil niet zeggen dat ze alles hebben wat hun hartje begeert, maar ze hebben wel die blijdschap en vrede in hun geloof. En ik zeg, merkt u dat aan de mensen om u heen? Veel beter is om het te vragen, merkt u het aan uzelf? Dat is natuurlijk veel belangrijker, want we gaan niet oordelen over anderen. Het doel is, en dat staat hier ook, het laatste stukje, dat we overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest hebben we echt wel nodig. Anders zouden we de hoop snel verliezen. De Heilige Geest is dan ook het onderpand van onze erfenis, wordt er genoemd. Dat wil ik nog even met u lezen uit Efeze 1. Dat is het laatste wat u mag opzoeken vanavond. Efeze 1, vers 13 en 14. Efeze 1, vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot slot, als je sterk wilt zijn, moet je de gezindheid van Christus hebben. Dat wil zeggen de zwakken aanvaarden en niet jezelf behagen. Je zult blijdschap en vrede in het geloof ontvangen. Je zult vol goede hoop zijn door de kracht van de Heilige Geest. En dat wens en bid ik ook u allen toe.